Gemeente namens de kerkenraad doe ik deze afkondigingen. De eerste collecte is bestemd voor de poort en de stuw en de tweede voor de schulddelging. De eerste huwelijksafkondiging van Fokke Bakker, Nieuw-Guinea-straat 26 en Marretje Jacoba van Sloten, Nieuw-Guinea-straat 15. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit de 84ste psalm en daarvan het tweede vers. Psalm 84, het tweede vers. We lezen vanmorgen het woord van de Heere uit het boek Exodus, hoofdstuk 33, de verzen 12 tot en met 23. Exodus 33, de verzen 12 tot en met 23. Maar voordat we naar dit gedeelte van het woord van God luisteren, luisteren we eerst naar zijn heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Mozes zeide tot den Heere, zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat me niet weten wien gij met mij zult zenden. Daar gij gezegd hebt, ik ken u bij name, en ook, gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bidde, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten, en ik zal u kennen, opdat ik genade vinde in uw ogen, en zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zeide, zou mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot hem, indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op den aardbodem is. Toen zeide de Heere tot Mozes, ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt zal ik doen, terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen, en ik bij u bij name ken. Toen zeide hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn, wie ik zal genadig zijn, en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zeide verder, gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zeide verder, zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op den steenrot stellen. En het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrot zetten, en ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbijgegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden.
Gemeente, wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden om zijn zegen te vragen over deze kerkdienst. Samen de Heere zoeken. Heere, we willen tot u komen en tot wie zouden we anders gaan? Gij zijt immers die genadige en barmhartige God die de woorden van het eeuwige leven hebt. Gij zijt het die een toevlucht zijt te allen tijden, een hulp krachtiglijk bevonden in benauwdheden. Gij zijt die God die uzelf geopenbaard hebt als een algenoegzaam en alles vervullend God, die in al onze noden en behoeften kunt voorzien, voor lichaam en ziel. Heren, op deze wereld zoeken we het tevergeefs. Zoeken we het tevergeefs als het gaat om de moeite van dit leven en de uitredding daaruit? Zoeken we het tevergeefs als het gaat om hulp en bijstand en liefde en ontferming in deze wereld? Zoeken we het vooral ook tevergeefs als het gaat om de redding van onze onsterfelijke ziel en de vergeving van onze zonden en de waarachtige gemeenschap met u? O Heere, wij bidden u om uw genade, zoals u die alleen bezit en geeft. We zoeken het bij u, Heere, die de bron van alle troost en licht zijt. Geef dat we het in oprechtheid mogen doen, dat het maar niet een formule is, een gewoonte, zodat van ons gezegd zou moeten worden: dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Heere, laat dat toch niet uw oordeel over ons zijn. Al is het inderdaad te vrezen dat dat zou moeten zijn. Het oordeel dat gij ook over ons uitspreekt. En van nature komen wij ook nooit verder. Kunnen we wel in de weg der gewoonte en in de weg van opvoeding en uit kracht van onderwijs en vanuit een zekere gewetensovertuiging enzovoort bidden en kerk gaan? En dan kan dat wat de vorm betreft allemaal bij ons ook wel in orde zijn, zelfs op een avondmaalzondag. Maar u zoekt naar waarheid in het binnenste. En als het niet meer is, Heere, dan wat wij uit kracht van opvoeding en uit wat wij op andere manieren en vanuit andere motieven en overtuigingen doen, terwijl ons hart er buiten blijft en terwijl het niet oprecht en waar is, dan kunnen we naar de buitenkant alles wel in orde hebben en dan kunnen we elkaar er ook nog wel mee tevreden stellen. En dan kunnen we onszelf er wel mee op de been houden, maar dan heeft het toch geen waarde voor u. En Heere, daar is de godsdienst altijd vol van geweest. Dat vinden we in uw woord. Dan moest u, Heere Jezus, tijdens uw rondwandeling op aarde al ernstig tegen waarschuwen. En dat soort gevaren heeft ook de kerk des Heren altijd bedreigd. En vandaar dat de apostelen in het schrijven van hun brieven door uw Heilige Geest al geleid werden om ook tegen dat kwaad te waarschuwen. En het blijft nodig dat wij ons in die dingen ook recht beproeven. Is het waar? Gaat het ons echt om u? Hongert en dorst onze ziel naar u en naar uw gemeenschap? En is dat het wat ons drijft naar uw huis? Is dat het wat ons doet verkeren onder uw woord? Is dat het wat ons naar de binnenkamer brengt? Is dat het ook wat ons begeerig doet zijn naar uw tafel en haar brood en beker aan die tafel. Heere, wij bidden u om die waarheid van binnen, die alleen door de Heilige Geest tot stand komt. We bidden u om oprechtheid. We bidden u, Heere, om eerlijkheid, om waarachtige honger en dorst, om dat uitgaan van ons hart naar u en naar uw gemeenschap, en om de vervulling van al die noden uit de volheid van de Heere Jezus. Heere, schenk ons zo een gezegende morgen, een gezegende zondag, en mag in ons midden ervaren en ondervonden worden, Heere, dat gij nog aan ons denkt. We hebben daar geen recht op, we hebben dat niet verdiend, maar ach, Heere, u weet dat we het nodig hebben en dat we zonder die gunst van u verloren mensen zijn. Wat hebben we dan? Heere, o wij smeken u, doe het dan om Christus wil. En zie ons aan, niet in onszelf, niet in onze ongerechtigheid, want wie zou voor u kunnen bestaan? Ook niet in onze eigen gerechtigheid, want weer moeten we het dan zeggen, wie zou voor u kunnen bestaan? Maar zie ons aan in de Heere Jezus. En zie ons aan in zijn offer, in de gerechtigheid die hij heeft teweeggebracht. En mag zo ondervonden worden, Heere, dat uw goedertierenheid echt beter is dan dit leven. We denken aan hen die hier niet kunnen komen. Heere, wees gij met een ieder van hen ook. Als door ouderdom de gang naar uw huis niet meer gemaakt kan worden, of als door andere gebreken en moeiten van dit leven de kerk niet meer bezocht kan worden, dan hebt u meer dan één zegen, en dan kunt u ook langs andere wegen nog het hart bereiken. Heere, gedenk gij ons allen. Wees met hen die bijzonder uw zorg nodig hebben, en dan denken we aan onze zieken die we zojuist elkaar genoemd hebben. Waar ze zich dan ook bevinden, Heere, verschillende in het ziekenhuis en anderen thuis. Heere, u weet wat hun noden en behoeften zijn. U kent ook precies de aard van hun kwaal. En u weet langs welke weg en met welke middelen daar wat aan te doen kan zijn. Maar mogen de middelen die gebruikt worden ook echt gezegend worden, Heere. En wilt gij met uw gunst en goedheid aan hen allen gedenken. Het zij dat ze lichamelijk wat mankeren, het zij dat ze psychisch wat mankeren en daarin hulp en uitredding nodig hebben, mag ondervonden worden, Heere, dat uw hulp niet te vergeefs gevraagd wordt. We bidden u ook voor die familie die in grote zorg verkeert in verband met de zeer ernstige toestand van een van de kleinkinderen. Er is al eens meer in die familiekring een verlies geleden, Heere. Er is maar al eens meer een kind met eenzelfde soort afwijking door de dood weggenomen. En nu lijkt het erop, menselijk gezien, dat het pasgeboren kind eenzelfde weg moet gaan en dat het niet lang leven zal. O Heere, trouwens, u kunt dat ook verhinderen. U kunt sparen, u kunt langs de weg van een wonder dit jonge leven nog in stand houden. En dat mogen we u ook bidden, Heere, al zeggen we er tegelijkertijd bij uw wil geschieden. Maar Heere, we vragen toch of gij nog genadig aan dit kind wilt denken. En of gij uw vleugelen nog beschermend over dit kind wilt uitstrekken. Maar als uw weg zo zou zijn dat ze dit kind ook moeten afstaan, Heere, dan is er toch wel veel genade nodig om daarin te bewilligen, dat te aanvaarden en daarin te berusten en het dan ook echt uit de grond van het hart te zeggen. En dat kan alleen als het beleefd wordt dat gij recht zijt in al uw weg en werk en dat in u onze vaste rots, het onrecht nooit gevonden wordt. Dat zeggen we niet zomaar, heren. En als we het zomaar zeggen, heeft het toch ook geen waarde. Maar dat leert alleen genade zeggen. We bidden u, geef dat ze zo bij u mogen schuilen. En het in alle dingen van u mogen verwachten. En bewaar hen voor bitterheid, voor opstand, voor verzet en voor alles wat zomaar in een mensenhart op kan komen. Heere, leg gij zelf de vrezen van uw naam in hun harten. We bidden u ook voor de rouwdragenden in ons midden. Er zijn families die in de afgelopen weken een verlies geleden hebben. En die gisteren aan een geopend graf stonden. Help hen in de weg die nu voor hen ligt. Sterk en ondersteun hen als het verlies beleefd wordt en als het gemis verwerkt moet worden. Geef daarin ook te ervaren dat gij een helper zijt en dat we niet te vergeefs op u hopen. En dan willen we u ook danken, heren, voor een drietal gezinnen in de gemeente waar gij uitbreiding van het gezin gegeven hebt, waar een kind geboren mocht worden. Laten die kinderen die door u geschapen zijn ook mogen opgroeien onder uw zorg. En mogen de ouders veel genade en wijsheid van u begeren en ontvangen om de taak die gij hen gegeven hebt uit te voeren. Dat is geen geringe taak. En dat kost heel wat als we het begeren te doen zoals het gedaan moet worden, naar uitwijzen van uw heilig woord. Mogen ze hun afhankelijkheid daarin beleven en mogen ze het beseffen, heren, dat alleen uw genade daartoe in staat stelt. Laat zo uw gunst ons deel zijn. Wees met alles wat uw zegen verbacht en waar uw zegen nodig is. Zegen uw woord, waar het ook verkondigd mag worden. Kom erin mee, breid uw koninkrijk uit. Verheerlijk uw naam, verlos uw volk. Heere, schenk het, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de 25e psalm, het eerste en het vijfde vers. Psalm 25, het eerste vers. Ik hef tot u, o God der goden, ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Thank you. Heere komt vanmorgen tot ons, gemeente, uit het gelezen gedeelte van Gods woord, Exodus 33, en daarvan het 21ste vers. Exodus 33, vers 21, het eerste deel. En de Heere zeide verder: zie, er is een plaats bij mij. Dat is een woord dat voorkomt in de geschiedenis, die begint met de zonde van het gouden kalf. Het volk Israël heeft het door de zonde met het gouden kalf gruwelijk verdorven. En ze hebben zichzelf waardig gemaakt dat de Heere hen zou wegdoen van voor zijn aangezicht. En daar lijkt het ook op dat dat gebeuren zal. De Heere dreigt de ondergang van Israël te zullen bewerken, maar Mozes doet voorbeden. Psalm 106 zegt dat Mozes in de bres stond, dat hij tussen het volk en de Heere in ging staan. En we lezen aan het slot van hoofdstuk 32 dat Mozes dan ook zelfs vraagt of hij plaatsvervangend voor het volk mag sterven. Als God dat volk moet straffen, dan biedt Mozes aan om in de plaats van dat volk gestraft te worden, opdat Israël toch gespaard zal mogen worden. Maar dat kan niet. Mozes blijft evenwel bidden ten behoeve van het volk en de Heere laat zich verbidden. Hij belooft dat hij mee zal gaan, toch mee zal gaan met het volk en dat hij ze verder gedenken zal in zijn ontferming. En als Mozes die toezegging van de Heere ontvangen heeft, dan vraagt Mozes: toon mij nu uw heerlijkheid. Met andere woorden, Mozes zou dan zelfs God wel eens willen zien. Niet uit nieuwsgierigheid, maar vanwege de verwondering die er in zijn hart is als hij merkt dat de Heere groot van goedertierenheid is en als de Heere die toezegging doet dat hij met het volk toch mee zal gaan. Dat verbindt Mozes zo sterk aan de Heere en dat vervult zijn hart zozeer met liefde tegenover de Heere dat hij nu nog dichter bij de Heere begeert te zijn en zegt: toon mij uw heerlijkheid. Maar daarop antwoordt de Heere dat dat niet kan. Zolang Mozes in het vlees is, zal hij de heerlijkheid Gods niet kunnen aanschouwen en in leven blijven. Want God is zo groot in majesteit en heerlijkheid en heiligheid dat hij zichzelf niet kan vertonen aan een mens die zondaar is. Maar daar laat de Heere het niet bij. Hij wijst dit verzoek van Mozes om de heerlijkheid des Heeren te mogen aanschouwen niet af, zonder meer. Hij zegt: ik zal u al mijn goedheid voorbij laten gaan. En in dat kader staat onze tekst als de Heere daar tot Mozes zegt: er is een plaats bij mij. Een plaats, en dat blijkt dan in het gebergte te zijn, in een steenrots, in een rotskloof. En daar mag Mozes heen gaan, daar wil de Heere hem zelf brengen. En daar zal de Heere dan aan Mozes voorbij gaan. En daar mag Mozes iets van God zien. Het eerste waar we bij stil willen staan is dat dit toch wel een geweldig wonder is, gemeente. Een geweldig wonder, want we kunnen van Mozes natuurlijk allerlei dingen opnoemen die erop wijzen dat het een man was met een bijzonder karakter, dat het een man was met een bijzondere positie, dat het een man was met bijzondere genade, en dat is allemaal waar. En wat ik zo pas al zei, dat tekent hem ook als de voorbidder voor het volk, met een hart vol liefde voor het volk. En dat is allemaal weer bewijs van Gods bemoeienissen met Mozes en van Gods genade in zijn leven. Dat is allemaal waar. Mozes was een gekende des Heren. Mozes was door de Heren waarachtig geroepen. Mozes was door de Heren met genade begiftigd. Maar hoeveel mooie dingen we ook van Mozes kunnen zeggen en hoeveel mooie klinkende namen we aan deze man ook kunnen geven, we zullen nooit mogen vergeten dat deze mens, tot wie God zegt, er is een plaats bij mij, een zondaar was. Een zondaar. Dat weet hij zelf ook. Kijkt u maar bijvoorbeeld in vers 9 van hoofdstuk 34. Een stukje verder in deze geschiedenis. En hij zei: de Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Ziet u wel wat hij doet? Hij zegt van Israël dat het een hardnekkig volk is. Maar dan zegt hij daarop aansluitend niet: doch vergeef hun ongerechtigheid en hun zonde. Nee, hij sluit zichzelf erbij in. Hij weet ook zelf dat hij een hardnekkig mens is. Dat hij ook een zondig, verdorven bestaan heeft. Trouwens, de Heere had het ook laten merken aan Mozes dat hij een zondaar was. Anders had God wel tot hem kunnen zeggen: ja, Mozes, dat zal ik doen. U vraagt, mag ik uw heerlijkheid zien? Dat zal ik doen, Mozes. Maar de Heere zegt: Mozes, dat kan niet, want er is geen mens die leven kan en mij zien zal. Mozes ook niet. Waarom niet? Omdat Mozes deel uitmaakt van het gevallen menselijk geslacht. Met al de genade die hem bewezen is, is hij toch een mens met zonde. Zo was hij geboren. Zo heeft hij geleefd. En dat vertelt de Bijbel ons ook eerlijk, want ook van Mozes worden de ongerechtigheden niet verzwegen. Hij heeft een Egyptenaar gedood. Hij was onwillig toen God hem riep. Zocht allerlei uitvluchten en probeerde onder de roeping vandaan te komen. Was nalatig om zijn zoon te besnijden. Sloeg op de steenrots toen hij er tegen spreken moest. Deed net voor de ogen van Israël alsof hij en Aaron het volk van water zouden hebben te voorzien. En heeft daarin de heiligheid Gods verduisterd. En mag als straf op die zonde het land Kanaan ook niet binnen. Nu, dat zijn zomaar een paar voorbeelden uit het leven van Mozes, waar de Bijbel ons vertelt dat deze mens een zondaar was. Er is toch niemand die niet zondigt? Ze zijn toch allemaal afgeweken? Er is toch niemand rechtvaardig? Ook deze hoogbevoorrechte Mozes, toch een zondaar, een eerrover van de Heere, schuldig en bevlekt. En nogmaals zeg ik, wat voor naam u ook aan Mozes geven mag, hij heet zondaar. En dus heeft hij niets waarmee hij voor God kan bestaan. En is hij een ellendig en strafwaardig mensenkind en verdient hij het te horen wat alle goddelozen en alle werkers der ongerechtigheid verdienen te horen: ga weg van mij. Er is voor u bij mij geen plaats. Ja, maar hij heeft toch, en dan kunnen we toch weer ons beroepen op al die deugden van Mozes en al datgene wat hij ondervonden heeft. Dat mag allemaal waar zijn en daar doen we ook geen woord van af. Maar hij bleef zondaar. Denk eens aan wat Mozes er zelf van gezegd heeft. En dat is het beste getuigenis. Het getuigenis wat een mens in alle eerlijkheid voor Gods aangezicht van zichzelf geeft. Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. Wij vergaan door uw toorn. Gij stelt onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Daar leert u Mozes kennen zoals hij zichzelf heeft leren kennen voor God. Niet mooier gemaakt, niet met een schone schijn, niet om indruk te maken op de mensen, maar zoals hij zichzelf in al zijn ellendigheid, in zijn naaktheid, in zijn armoede voor God heeft leren kennen. En zoals hij zich zo als een ellendige aan God bekend maakt. Tot die mens, zegt de Heere, er is een plaats bij mij. Tot een mens die tegen zichzelf moet zeggen: Heere, hoe zou er ooit voor mij bij u een plaats kunnen zijn? Want ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Tot een mens die zichzelf leert beschuldigen, leert verfoeien in stof en as, zegt God, er is bij mij een plaats. Hoe dat kan, hoe er voor zo'n mens een plaats bij God kan wezen. Gemeente, dat wordt in de geschiedenissen in het boek Exodus niet volledig onthuld. Maar dat wordt ons verderop in het woord van God wel duidelijk bekendgemaakt. Dat is natuurlijk ter wille van hem voor wie er echt geen plaats was. Niet alleen in de herberg niet, maar ook bij God niet. En er was toch een ogenblik in zijn leven, nietwaar, toen de toorn Gods in alle hevigheid en heftigheid op hem neerkwam, dat hij het ondervonden heeft dat de hemel gesloten was. Toen zei God zijn eigen vader niet tegen hem, de eigen zoon, er is een plaats bij mij, God zei niets meer. En dat zwijgen Gods was voor de zoon van God een duidelijk bewijs van de gramschap Gods. Geen plaats voor hem bij zijn eigen vader. Waarom niet? Vanwege de zonde. Niet zijn zonden, want die had hij niet. Hij had nooit in Egypte daar gedood en hij had nooit geweigerd om de geboden van de Heere te onderhouden en te gehoorzamen. Hij had nooit geweigerd en onwillig de roeping afgewezen. Nee, toen zijn vader hem riep tot de taak van zaligmaker, van verlosser, toen zijn vader hem riep tot gehoorzaamheid aan zijn heilige wet, toen zijn vader hem riep om de diepste diepten van lijden en smarten te doorworstelen, toen zijn vader hem riep om een spot en smaad van mensen te worden, toen is hij zijn eigen getuigenis in Jesaja 50 is het, toen is hij niet wederspannen geweest en toen is hij niet achterwaarts geweken. Toen heeft hij zijn rug gegeven aan die hem sloegen. Toen heeft hij zijn wangen gegeven vrijwillig aan hen die hem het haar uitplukten. Toen heeft hij zijn handen gegeven opdat zijn vijanden hem zouden binden. Toen heeft hij gezegd, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En nooit, nooit was er in het leven van de Zoon van God een ogenblik dat hij teruggedeinsd is en ongehoorzaam geweest is. Nooit is er een ogenblik geweest dat hij als Mozes wel eer de eer des Heren verduisterd heeft. Nooit is er een ogenblik geweest waarvan zijn vader moet zeggen dat het fout en verkeerd en zondig was. En toch voor hem geen plaats. Omdat hij niet zijn eigen zonden droeg, want hij was volmaakt rechtvaardig en heilig en geen bedrog is ooit in zijn mond gevonden. Maar omdat hij al de zonden van Mozes en van hen die met Mozes een even dierbaar geloof ontvangen hebben, op zich heeft genomen. En toen ging de hemel voor hem dicht. En toen was er voor hem geen plaats waar hij God kon bereiken. En toen heeft hij in de allergrootste versmaadheid en angst der hel verkeerd, om het daar uit te roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ziet u wat Mozes verdiend had? En ziet u wat elke zondaar verdiend heeft? Dat hij terechtkomt in de plaats waar hij uitroept: waarom hebt gij mij verlaten? En in feite hoeft hij dat dan ook niet meer uit te roepen, want zijn eigen geweten bewijst en getuigt het, dat hij weet waarom van God verlaten. Het oordeel Gods is verdiend. De eeuwige duisternis is ons rechtvaardig lot. En dat heeft Mozes ingeleefd. Daar getuigt die 90ste psalm van. Daar getuigt het getuigenis van Mozes zelf van. Onze heimelijke zonde stelt gij in het licht van uw aanschijn, en we vergaan door uw toorn. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. En toen Mozes daaronder leerde buigen en toen hij dat leerde aanvaarden, toen kwam tot zijn eeuwige verwondering het woord van God: er is een plaats bij mij. En dat vanwege de verdiensten, vanwege het bittere lijden, vanwege de dood, vanwege de verschrikkingen die op de Heere Jezus Christus gekomen zijn. Wat een genadig wonder als God dat zegt: er is een plaats. Waar de mens die God zwaar getergd heeft en die beladen is met euveldaden en onrein en misvormd is door duizend zonden, toch mag komen om daar te ervaren dat de Heere goedertieren is. Nou, dat zei de Heere tot Mozes. Zegt de Heere dat nog? En zo ja, tot wie zegt hij dat dan? En als we het op deze avondmaalszondag dan betrekken mogen op de avondmaalstafel, voor wie is daar dan plaats? Voor wie is er een plaats bij God? Voor wie is er een plaats waar de Heere zelf zich openbaren zal? Voor wie is er een plaats bij God verdiend door de Heere Jezus Christus, voor wie er geen plaats was? Nou, blijft u maar in de lijn die ik u zo pas vanuit het woord van God en vanuit het leven van Mozes heb laten zien. Dan waren die twee aspecten in Mozes leven. En leg dat dan even naast uw eigen leven. En dan gaat het niet om de bijzonderheden en de hele bijzondere positie van Mozes. Dan gaat het niet om de bijzondere genade die hij ontvangen heeft, dat hij een leider van Israël mocht wezen en dat de Heer zo met hem sprak van aangezicht tot aangezicht, zoals hij met geen ander mens ooit gesproken heeft. Nee, nu gaat het niet om die allerbijzonderste genade naar Mozes bewezen, maar nu gaat het om de andere dingen waarin hij een mens van gelijke beweging was als wij. Twee dingen in het leven van deze zondaar. Hij was zondaar de mens ooit gesproken heeft. Nee, nu gaat het niet om die allerbijzonderste genade naar Mozes bewezen, maar nu gaat het om de andere dingen waarin hij een mens van gelijke beweging was als wij. Twee dingen in het leven van deze zonder. Hij was zondaar en hij was een begenadigd zondaar. Hij was zondaar, ik hoef u dat niet weer te herhalen. En hij beleefde het ook voor Gods aangezicht. Met smart. En hij heeft het erkend en oprecht beleden. En hij was eronder verbroken. En hij moest het recht van de Heere toevallen. Wij vergaan door uw toorn. Daarnaast, daartegenover, midden in die ellende van zijn verloren bestaan, was er dat God naar hem omgezien had. Dat God hem gemaakt had tot iemand die hongerde en dorste naar de gerechtigheid. Wat is het anders wat we in dit hoofdstuk 33 van Exodus en 32 al van Mozes lezen? Wat is dat anders dan een hongeren naar God? Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Waar komt dat vandaan? Uit zijn natuur? Nee, dat komt uit het werk van de Heilige Geest. Dat komt daar vandaan dat God zichzelf voor Mozes dierbaar, onmisbaar, noodzakelijk gemaakt had. En Mozes het ontdekt had. En dat gaat samen met dat eerste, dat hij midden in zijn ellende en in zijn dood verloren is. Tenzij God naar hem omziet. Tenzij de Heere hem uitredt en verlossing schenkt. Nu, die twee dingen waren er bij Mozes. De beleving, niet de mondelingen, de formele toestemming alleen maar, maar de beleving van het zondaar zijn voor God. Van het onwaardig zijn. Van het buigen voor de Heer. Van de aanvaarding van de rechtmatigheid van het oordeel van de Heer. En dat verlangen naar genade, dat niet meer buiten en zonder de Heere kunnen. Die hoop in zijn leven op God gericht. Heere, ontferm u mijner. Dat uitgaan tot hem, dat steunen op zijn woord en vertrouwen op zijn belofte. Dat ook. Dat wat de Heilige Geest gewerkt had. Die oprechte, die onberouwelijke keus waar Hebreeën 11 van spreekt, dat Mozes verkozen heeft liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd lang de genieting der zonde te hebben. Die keus om bij de Heere en bij het volk van de Heere te behoren, omdat hij zag op de vergelding van het loon en die daarbij alles niet achtte en het lijden dat hem overkomen zou niet telde, omdat hij bij God begeerde te horen. En wat deed Egypte er dan toe met al zijn schatten? En wat kon Egypte hem dan brengen vergeleken bij de Heere? En wat kon de dienst van de zonde hem dan nog langer bekoren, als er een God was die het waard is om bemind en gediend te worden? Die keus, die lag in zijn hart. En toen deze mens aan de Heere vroeg, Heere, toon mij nu uw heerlijkheid, toen zei God tegen hem, er is een plaats bij mij. Ik vroeg, zegt God dat nog? En zo ja, tot wie zegt hij dat dan? Wel, tot zulke mensen. Wonderlijk dat hij dat nou niet tegen heel Israël zegt, hè? Hij zegt het tegen Mozes. Hij zegt het tegen deze smekerling. Hij zegt het tegen deze mens die hongert en dorst naar de Heer. Hij zegt het niet zomaar tegen iedereen. Hij maakt onderscheid. Hij zegt het niet tegen de mondbeleider die alleen maar napraat. Hij zegt het niet tegen de naamchristen. die alleen maar de vorm in acht neemt. Hij zegt het niet alleen, hij zegt het niet tegen de mensen die alleen maar wat godsdienst hebben, die tot de Heere naderen met de lippen terwijl hun hart zich verre van hem houdt. Hij zegt het niet tegen zondagschristenen, die er in de week niks van maken en er ook niet eens proberen wat van te maken, maar hun eigen gang gaan en nooit vragen wat God wil dat ze doen zullen. Maar hij zegt het tegen de oprechten van hart. En als u hen vraagt, ben je oprecht? Dan buigen ze beschaamd het hoofd en dan met de ontdekking dat er zoveel onoprechtheid in hun ziel leeft en in hun hart overgebleven is, beven en vrezen ze. Hij zegt het niet tegen mensen die rechtop staan en die het weten en die het hebben en die het kunnen en die het zijn en die het zullen enzovoort. Maar hij zegt het tegen mensen die het niet meer weten. Die in de ontdekking van hun nood en van hun ellende alleen maar kunnen vragen: Heere, ontferm u mij. Heere, zeg tot mijn ziel in haar geween. Ik ben uw heil alleen. Hij zegt het tot armen, tot ellendigen. Zo worden ze toch ook getekend in zijn woord. Ik noemde u hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nou, wat is nou een hongerend en een dorstend mens? Dat is een mens die niks meer heeft. Dat is een mens die niets meer in zijn voorraad of in zijn bezittingen kan nazoeken en kan ontdekken, maar die aan het eind is en die honger lijdt en wiens ziel schreeuwt naar God. De Heere tekent ze in zijn woord als mensen die treuren. Nou, daar hebt u in Mozes ook een voorbeeld van. Ik weet niet, ik weet wel, ik zeg ook niet dat dat de enige kant in zijn leven is, maar dat is zeker een kant in zijn leven geweest. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Ze worden getekend als armen van geest. En daar is weer zo'n uitdrukking die eigenlijk dat volk des Heren typeren wil als een arm en ellendig volk. Ze hebben niets, ze zijn niets, ze weten niets. Arm, arm van geest, leeg, uitgeschud. Ik zal mij in uw midden doen overblijven, een ellendig en arm volk. En wat heeft zo'n volk, wat heeft zo'n mens dan over? Niets. Als God er niet wat tegenover zette, als God zijn noden niet kwam vervullen, als de Heere niet overkwam met de belofte van zijn evangelie, als de Heere niet kwam met het werk van zijn geest in hun hart en in hun ziel, dan waren ze verloren en dat weten ze ook. Maar daar ligt die andere kant van Mozes' leven. En daar heeft hij zelf niets aan gedaan en daar heeft hij geen steentje aan bijgedragen. Dat is Gods genade alleen. God heeft hem een hart gegeven dat naar hem uitging. En zodoende is Mozes niet maar een man die hongert en die dorst en van wie het daarmee gezegd is. Dat geldt van elk mens nog wel. We hongeren allemaal wel ergens naar en we dorsten allemaal wel ergens naar. Maar Mozes is geworden iemand die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Naar het heil des Heren, naar de verzoening met God, naar de vrede met God. En dat is een werk van de Heilige Geest in zijn leven. En waar de Heren dat gewerkt heeft en waar de Heren dat aanwezig weet. En waar hij dat ook ontdekt. In het schreien naar God, in het roepen naar God en om God, in het verlangen naar God, in de begeerte van de ziel naar God. Tijgend heb ter jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? En waar de Heere dat gebed hoort opstijgen uit de ziel, daar zegt hij: er is een plaats bij mij. Amen. Gemeente, wij gaan lezen het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk, dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Ten eerste, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontallijke smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit de vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Hiertoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart, sprekende ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood of wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij willen nu met elkaar gaan zingen uit de 121ste psalm, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, 121, het eerste vers. En als wij dit vers gezongen hebben, dan worden broeders en zusters genodigd om de dood des Heren te verkondigen.
Voor u neer. Uw tafel staat in het midden van de gemeente aangericht. Brood en wijn zijn aanwezig, omdat dat de tekenen zijn die gij bij de instelling van het avondmaal ook verordend hebt, als de symbolen van uw verbroken lichaam en van uw vergoten bloed, o Heere Jezus. Wat dat betreft zijn alle dingen gereed. Maar waar het alles op wacht, is op de vruchtbaarmakende werking van boven, op het werk van uw Heilige Geest. Heere, geeft uw mond een geloofsmond om het brood des hemels waarachtig te eten en de drank des hemels waarachtig te drinken, om zo in de weg van de geloofsbeoefening gemeenschap te hebben met u, o Heere Jezus Christus. Ach Heere, wij zijn zo afhankelijk van u. Geef dat we er niet tevreden mee zijn met de inzetting te betrachten. Geef dat onze ziel waarachtig hongert naar u, het brood des levens. En dat we zo met uw waarachtige gemeenschap mogen kennen. Geef dat, Heere, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De Heere heeft tot Mozes gezegd dat er bij hem een plaats voor Mozes zou zijn. En wat gaat daar dan gebeuren? Het eerste wat daar gebeurt is dat Mozes daarheen mag gaan. Zo staat het ook in het vervolg. Daar zult gij u op de steenrots stellen. Maar dat wordt aangevuld in het vers dat daarop volgt, waar door de Heere gezegd zal worden dat hij Mozes daar zal plaatsen. Het zal geschieden wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten. Ik zal u in de kloof van de steenrots zetten. Dat betekent dus twee dingen. Daar komt God naar beneden en daar brengt hij Mozes. God en Mozes ontmoeten elkaar op die bepaalde plaats. Daarom is het ook een plaats bij mij, zegt de Heere. En hoe komt die ontmoeting nu tot stand tussen God en Mozes, tussen de heilige en de zondaar? Daar zorgt God zelf voor. Hij komt neer en hij zet Mozes daar in de kloof van de steenrots. Ziet u wel dat in de ontmoeting tussen God en de zondaar en de zaligheid die God aan een zondaar geeft en in het hele werk der verlossing alles van de Heere uitgaat? Alles. Hij doet het allemaal alleen. Het wonder, het eerste wonder is dat hij neerkomt. Dat hij voor een ogenblik de hemel verlaat om bij Mozes te zijn, daar ergens op de berg Sinaï. En het tweede is dat hij Mozes tot zich brengt en dat hij hem daar neerzet in de kloof van een steenrots. Inderdaad, het gaat alles van hem uit. En gelukkig is dat zo. Want als wij werkelijk iets van onze eigen armoede en ellendigheid gezien en ingeleefd hebben, en als we er nou maar niet alleen eens wat van zeggen en over praten, maar als we het voor Gods heilig oog beleven, dan gaan we ook ontdekken dat als er nog iets van ons bij moest, het nog een verloren zaak zou zijn. Dat het wel allemaal van God moet komen, omdat het van ons in geen enkel opzicht komen kan. Zo ellendig en verloren en arm zijn wij door de zonde geworden. Maar als God dan op zich neemt om een mens te verlossen, dan neemt hij op zich om het ook 100% te doen. Om het volkomen te doen. Dan komt hij naar die mens en dan brengt hij die mens tot zich. En zo wordt het een ontmoeting. Een zalige ontmoeting waarbij Mozes iets van de goedertierenheid en van de genade van de Heere mag smaken. Wel, dat was dan voor Mozes zo. Maar dat is nog niet anders als de Heere in het werk der verlossing door zijn Heilige Geest dat werk van Christus toepast, dan doet hij ook alles. En dat wordt ook beleefd. dat de Heere komt. En dat de Heere een mens die niet komen en lopen en gaan kan ook tot zich brengt. Dat de Heere alles doet. Dat wordt ook beleefd en dat is het wonder. Het wonder van Gods genade dat dat dan ook geproefd en gesmaakt wordt. Dat de Heere zalig maakt. En daarom is de naam van de zaligmaker ook met alle reden Jezus. Want God maakt zijn volk zalig. We zingen.
Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan Christus bloed. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Het wordt ons ook gezegd in het vervolg hoe de Heere zijn naam heeft uitgeroepen daar ten aanhoren van Mozes. Ik lees met u even verder in het 34e hoofdstuk. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. Dat zegt niet Mozes, maar dat zegt de Heere zelf. Zo maakt hij zijn naam bekend. Zo noemt hij wie hij is. Hij is de Heere. Tweemaal wordt daar de naam Jehovah genoemd. Hij is God, de machtige. Hij is barmhartig. Hij noemt zichzelf genadig. Hij noemt zichzelf langmoedig. Groot van weldadigheid en waarheid. En zo maakt de Heere in het bekendmaken van die deugden tegelijk ook bekend wat zijn wezen is. Zo is God. Aan de ene kant, en dat komt duidelijk uit deze opsomming van de deugden, een rechtvaardig God die de zonde niet door de vingers ziet. Die de zonde bezoekt en straft, de ongerechtigheid bezoekende aan de vaderen en aan de kinderen. Aan de andere kant een God vol van genade, van ontferming, die de zonde, zo staat er ook vergeeft. Niet aan een ieder, niet zomaar willekeurig, maar de schrift maakt duidelijk dat hij de boetvaardigen, dat hij degene die zich in de weg der bekering tot hem wenden, die zich van hun zonden afwenden en die tot hem om zijn genade vluchten, dat hij die vergeving schenkt, zoals de Heere Jezus ons dat tekende in de gelijkenis van de verloren zoon. Die vergeving ontving, die beste kleed ontving en een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten toen hij in de weg der bekering terugkeerde. Wel nu, zo doet de Heere het nog. Zo vergeeft, zo scheldt hij kwijt, omdat hij genadig en barmhartig is. Ach, van die God en van die deugden Gods moeten mensen het hebben. Als God nou eens alleen rechtvaardig was. Als hij nou eens alleen van zichzelf tegen Mozes gezegd had dat hij de schuldige geenszins onschuldig houdt. Zou hij dan onrecht gedaan hebben? Nee. Als hij ons allemaal onder het oordeel had besloten en had laten liggen, zou hij dan onrecht gedaan hebben? Nee, want we hebben hem op het hoogst misdaan. En we zijn afgeweken van het spoor van zijn getuigenissen. En we hebben een hart vol ongerechtigheid. Als God de overtredingen en de ongerechtigheden gadeslaat en dat alleen doet, wie zou bestaan? Maar het wonder, het vierde wonder in deze openbaring is dat de Heere van zichzelf ook bekend maakt dat hij barmhartig is. Genadig, groot van weldadigheid en waarheid. Wee de mens die daar misbruik van maakt. Wee de mens die denkt, nou God is toch genadig en barmhartig en nou kan ik wel verder gaan in mijn eigen weg. Hij laat zonde op zonde, maar ook toorn op toorn. Hij verzamelt zich toorn als een schat. Maar gelukzalig die mens die omdat God gezegd heeft, ik ben barmhartig en genadig, met Bartimeus leert roepen, zonen Davids, ontferm u mijner. We zingen Psalm 34, Psalm 31, het 16e vers. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en eniegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof den Heere, mijn ziel en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu de Heren danken. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking van dat geloof door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heren, wij bidden u dat gij ons ook in de middag van deze dag weer samen wilt brengen, in een uren van dankzegging en nabetrachting, dat we ook dan begeerig mogen zijn om uw woord te horen, om te vernemen wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, we bidden u om de werking van uw Heilige Geest. Want zonder die geest zal het allemaal tot niets leiden. Zie op ons in genade en vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.